Ik verzoek u allen om plaats te nemen. Hartelijk welkom allemaal. Ik open hierbij de vergadering. Goed en wellicht ook overbodig, maar dan misschien toch voor luisteraars en kijkers. Dat met het vertrek van de heer Tichelaar ik voorlopig deze vergaderingen voor zal zitten als jullie vicevoorzitter van de Staten. We hebben vandaag een aantal zaken op de agenda, waaronder de verkiezing van de tweede vicevoorzitter. Met die kandidaten is afgesproken dat effectuering daarvan de volgende vergadering zal plaatsvinden, dus niet per direct. En dat verklaart waarom wij Ton Serli nog een keer gevraagd hebben om de rol van vicevoorzitter op zich te nemen. En hij heeft daarmee ingestemd. Waarvoor dank. Op uw tafel treft u aan het nieuwe reglement van orde en de werkagenda PS van 2016 tot 2019. U wordt binnenkort overhoord, dus ik zou daar serieus werk van maken. En er zijn geen afmeldingen. Dan gaan we naar de agenda. Kunnen we die vaststellen zoals die voor ligt? Dat kan. Gaan we verder met de besluitenlijst van 1 februari 2017. Het voorstel is om deze conform het concept vast te stellen. Dat is bij deze gedaan. Ingekomen stukken. U heeft de lijst toegezonden gekregen met de stukken A1 tot en met B7. En het voorstel is om de stukken af te doen zoals aangegeven. En ook dat hebben we bij deze gedaan. Agenda punt F, de rondvraag. Er zijn geen vragen ingediend. En dan komen we bij agenda punt G, de installatie van de commissie voor de geloofsbrieven. Met het voorstel voor de installatie van de commissie ontstaat er een nieuwe procedure, zoals in het reglement van orde is opgenomen. En dat betekent kort samengevat dat bij tussentijdse vacaturevervullingen voor een statenlid er 3 onpartijdige leden van deze commissie de geloofsbrieven zullen onderzoeken. Voor de vergadering, dus dat gebeurt allemaal ruimschoots voor die tijd, en niet meer zoals tot nu toe tijdens de vergadering. Daarmee wordt voorgesteld om daarmee in te stemmen en dat is het geval. Dan gaan wij naar het onderdeel benoemingen. Door het vertrek van mevrouw Siertsema zijn er 2 vacatures ontstaan. De eerste is zojuist ook genoemd die van tweede vicevoorzitter en een vacature voor lid van de werkgeverscommissie. En voor beide vacatures zijn kandidaten voorgedragen. En uiteindelijk moeten we er eentje benoemen. Zometeen gaan we daarover stemmen. En voordat we dat gaan doen, gaan wij een aantal leden voor het stembureau benoemen. Het stembureau zal optreden ten behoeve van de benoeming van voorgenoemde functies. Wij stellen voor om als lid van het stembureau te benoemen mevrouw Goets van de PvdA, mevrouw Van den Berg van de ChristenUnie en de heer Vechter van het CDA. En wij verzoeken de laatstgenoemde om als rapporteur op te treden. En ik kijk nog even naar u, ik zie verder geen handen of wat dan ook. Dus ik concludeer dat u daarmee instemt. Dan gaan wij verder met het statenstuk toch nog een oprisping? Nee, gelukkig, gelukkig. We gaan verder met statenstuk 2017-776. Voorstel van het presidium met betrekking tot de benoeming van een tweede vicevoorzitter van Provinciale Staten. En voordat ik daarmee verder ga, geef ik het woord aan de heer Uppelschoten.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De vacature is opgesteld in een tijdsperiode dat we nog een commissaris hadden. En het karakter van deze tweede voorzitter zal, of de functie van het karakter zal erg veranderen. En om die reden trekt de PVV zijn kandidaat voor tweede voorzitter van PS terug. De motivering is dat de kandidaat ontzettend graag bij de fractie betrokken wil blijven. En dat het waarschijnlijk zo zal zijn dat je meer bij het presidium van de PS betrokken zal zijn dan bij de fractie.
Helder, dank u wel. Dat betekent in ieder geval dat voor deze vacature er op dit moment nog één kandidaat is. Dat is mevrouw Dikkers. We moeten toch stemmen over haar kandidatuur. Dat is niet anders. Besluitvorming over personen vindt plaats op basis van schriftelijke stemming. En we gaan ook over tot deze stemming. En ik verzoek de leden van het stembureau om hun plaats in te nemen. Dat is hiervoor.
Ik heb toch het idee dat ergens die stoelen wat.
Ik verzoek de bode om de stembriefjes uit te delen. En nog even in uw richting. U wordt verzocht om het briefje deugdelijk in te vullen. Dus mevrouw Dikkers is kandidaat. Als u daarmee instemt, vult u het vakje in voor haar naam. Doet u dat anders, een kruisje. Doet u dat anders, dan is uw stem ongeldig. U dient nu even vast te stellen of er ook 41 stemmen zijn uitgebracht zonder al naar de inhoud te kijken. Er zijn inderdaad 41 briefjes weer ingeleverd, dus het stembureau kan nu echt aan het werk. Ik schors de vergadering voor waarschijnlijk een minuut of 4-5, totdat het stembureau klaar is met haar werkzaamheden. Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de voorzitter van het stembureau, de heer Vechter.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn 41 geldige stembriefjes uitgebracht. De meeste briefjes die waren gewoon één keer gevouwen. Het stembureau heeft in dit geval ook het vliegtuigje goed gerekend. Maar we hebben die vorm niet op prijs gesteld, dus de volgende keer graag 39 of 41 gelijke briefjes. En de uitslag van de stemming is als volgt. Er hebben zich 2 statenleden onthouden van stemming. En 39 statenleden hebben voor mevrouw Dikkers gestemd.
Dank u wel. Dan stellen we vast dat mevrouw Dikkers is benoemd tot tweede vicevoorzitter van Provinciale Staten. En ik feliciteer u met uw benoeming.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal mijn best doen.
Natuurlijk, natuurlijk. Dan gaan wij verder met het statenstuk 2017-783, voorstel van het presidium met betrekking tot benoeming lid van de werkgeverscommissie van Provinciale Staten. Er zijn 2 leden voorgedragen. In de eerste plaats de heer Uppelschoten van de PVV en mevrouw Van der Tol van D66. Ook hier gaan we schriftelijk stemmen en ik verzoek opnieuw om de briefjes rond te brengen. Ook hier weer aandacht voor het correct invullen van het briefje of het vliegtuigje, begrijp ik. Maar u wordt geacht de kandidaat van uw voorkeur aan te geven met een kruisje in het hokje binnen de lijntjes, zag ik ook nog in de instructie. Binnen de lijntjes. Er zijn opnieuw 41 stemmen uitgebracht. Dan schors ik de vergadering opnieuw voor 5 minuten, zodat het stembureau zijn werk kan doen. Ik heropen de vergadering en geef opnieuw het woord aan de heer Vechter.
En die meldt dat er inderdaad witte rook is. Er is een uitslag, dus dat maakt ons alweer blij. Er zijn 41 stemmen uitgebracht voor de functie van lid van de werkgeverscommissie. Er hebben zich 2 leden onthouden van stemming. Op de heer Uppelschoten zijn uitgebracht 7 stemmen en op mevrouw Van der Tol 32 stemmen.
Dank u wel. Daarmee constateer ik dat mevrouw Van der Tol is benoemd tot lid van de werkgeverscommissie en ik feliciteer ook haar met deze benoeming. En ik dank de leden van het stembureau.
U kunt gaan. Zoiets, ja.
Gaan we verder met de... Ik heb geen idee. Het zou deze kunnen zijn. We gaan verder met de agenda. Eerste instantie met het A-stuk 2017-779, voorstel van gedeputeerde staten met betrekking tot het luchthavenbesluit Heli Holland Air Service BV te Emmercom-Pasquum. Daartoe besloten. Gaan we verder met de B-stukken. In de eerste plaats staat een stuk 2017-777, voorstel van het college van 17 januari 2017, regeling Binnenstadsfonds. En ik geef als eerste het woord aan de heer Duut namens de fractie van 50+.
Voorzitter, dank u wel. 50PLUS is voor het voorstel, laat dat duidelijk zijn. Wij hebben alleen nog een verzoek, suggestie, mag je het ook noemen. En dat betreft de informatieverstrekking gedurende het proces. Ik weet, het loopt tot 2019 en jaarlijks worden we geïnformeerd over de budgettaire consequenties via de planning- en controlcyclus. Maar daar doelen wij niet op. Waar wij op doelen is gelet op het belang van dit proces, een levend proces, afwachten hoe het allemaal verloopt. Tegenover de proactieve houding die we graag als PS willen hebben, vroegen wij ons af of het niet goed zou zijn dat wij heel frequent op de hoogte gehouden worden. Dus duidelijk geen controle, geen wantrouwen of zoiets, maar vooral over hoe loopt dat nou? Gaat het de goede kant op? Waar valt het tegen? Welke lopen goed, welke niet? Kunnen we daar lering uit trekken of kunnen we misschien hier en daar nog een extra duwtje geven? En daarvoor zouden wij zeggen van niet door het ambtelijk apparaat. Dat is niet de bedoeling, dat we die extra gaan belasten. Maar zou het niet een goede gedachte zijn dat we in dit verband de binnensteden, de steden in de grote plaatsen die dat geld krijgen, dat we die vragen, laat ons nou elk kwartaal even op een A4'tje weten van hoe staat het ervoor? Loopt het goed? Nou, ik kan er nog een heel verhaal omheen houden, maar dat is in de kern de suggestie die wij willen doen. En ik vind ook dat er wel iets tegenover mag staan, dat we een beetje proactief geïnformeerd worden om desnoods in de goede zin van het woord te kunnen bijsturen. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel voor uw bijdrage in eerste termijn. Dan geef ik het woord nu aan de heer Kuipers van de fractie van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het Binnenstadsfonds, we hebben dat in de commissie ook uitgebreid behandeld. En ik heb ook al aangegeven, GroenLinks staat daar volledig achter. We hebben met de heer Loof het initiatief genomen om dit bij motie aan GS te vragen. We zijn ook blij met het bedrag dat daarvoor vrijgemaakt is door de Staten. En ook de verdeling over de verschillende HEMA, Robeco-gemeentekernen, dat past allemaal prima. Er was nog één punt waarin... Het college heeft diverse toezeggingen gedaan in de commissiebehandeling, waaronder ons van rapportages te voorzien. Dus de suggestie van de heer Duut kan ik nog niet helemaal begrijpen, maar daar krijgen we vast een passend antwoord op. Er was alleen nog één punt waarop het college en GroenLinks het niet helemaal eens werden aan het eind van de commissiebehandeling. En dat ging om die cofinanciering. Dat is natuurlijk een hectische week geweest. Ik zal voor iedereen nog even duidelijk uitleggen wat wij precies beogen met de motie die ik al heb rondgestuurd. Daar zal ik even puntsgewijs bij langs. Allereerst, ik had aangekondigd een amendement in te dienen. Maar zoals in de werkagenda die u ook heeft uitgedeeld gekregen, fantastisch. Leggen we dat voor de kwaliteitskeuring voor aan de G4. En er werd mij verteld dat het statenstuk regeling Binnenstadsfonds heet. Maar wij stellen de regeling Binnenstadsfonds feitelijk niet zelf vast. Dat doet GS. Daarom amendeer ik het ook niet. Maar is het een oproep aan GS om te amenderen? Wat ze natuurlijk braaf gaan doen indien die motie wordt aangenomen. Goed, dat is waarom het een motie is. Want waar gaat het nou precies om? Er wordt gevraagd, wij stellen een bedrag beschikbaar. En dat mag maximaal 1/3 van het totale uit te geven bedrag zijn door de gemeente. Er moet minimaal 1/3 van de gemeente zelf komen. En het laatste derde, dat kan dus ingevuld worden door particuliere investeerders of door de gemeente zelf. Althans, dat maakt de provincie dan niks uit in deze regeling. En Daar staat tegenover, kijk, we vinden ook, er moet cofinanciering zijn voor het beschikbaar stellen van het binnenstadsfonds. Dat doen we eigenlijk bij alles waar wij tegenwoordig subsidie voor geven. Dan zeggen we, je moet zelf ook wat op tafel leggen. Dan weten wij dat u betrokken bent, dat u het zelf ook belangrijk vindt om hierin te investeren. Dus u legt zelf ook een bedrag op tafel. En het is vrijwel altijd ook 50%. Leggen wij een miljoen op tafel, leg jij een miljoen op tafel. Het schijnen wat Europese subsidies te zijn waarin daar wordt, van wordt afgeweken. Maar we vinden het altijd goed als wij 50% financieren. En de betrokkenheid van de gemeente of anderen zal dan ook 50% zijn. Nou kiest GS in de voorgestelde regeling ervoor om dat te verhogen. Namelijk, je moet 2/3 moet de gemeente en andere investeerders op tafel leggen en wij maar 1/3. Dus we verhogen die drempel om er gebruik van te maken. Nou, dan is onze vraag, moeten we dat doen of niet? Nou, dat is door diverse fracties in de commissie ook opgemerkt. Dit bedrag is niet de oplossing voor de Drentse binnensteden. Met dit bedrag gaan we dat niet helemaal fixen. Maar wat we juist wilden, ook in die motie, is snel actie. Er moet nu gewoon wat gebeuren. Gemeente, kom met een goed plan en dan gaan we met dit geld gaan we daar de eerste stap zetten naar gezonde binnensteden. Er werd ook al vanuit GS gehint aan, misschien kunnen we nog wel een tranche doen als dit een enorm succes is. Goed, dat zien we dan aan het eind van de termijn wel. Maar door die cofinanciering nu in ieder geval hoger te leggen dan 50%, kan het alleen maar moeilijker worden voor gemeente en andere investeerders om daar op te gaan zitten. Ik heb aan het eind van de discussie in de commissie nog gezegd, nou, de heer Brink heeft een paar keer gezegd, het is vooral de verantwoordelijkheid van de gemeente, dat zijn ook hun binnensteden, zij moeten met een goed plan komen, wij leggen alleen maar financiële ondersteuning bij, maar de gemeente moet het doen, die eigen verantwoordelijkheid staat voorop. Dan vinden wij ook, je moet met een goed plan komen als gemeente, maar als dan aan het eind de cofinanciering niet helemaal voldoende is, dan vinden wij dat ook prima als het maar een goed plan is. Had ik nog aan de gedeputeerde Bijl gevraagd, als er nou een goed plan ligt van de gemeente, maar de cofinanciering is niet rond, komt u dan meteen bij ons terug? Toen zei hij, nee, dan moet u gewoon die rapportage aan het eind van het jaar afwachten. Maar het lijkt ons, om die beweging er nou in te houden, op het moment dat er een goed plan ligt, dat inhoudelijk gewoon prima is voor de binnenstad, dan moet dat ook gewoon door kunnen gaan. En daarom stellen wij voor om ook gewoon de normale hoogte voor cofinanciering aan te houden. Dat is namelijk 50%. Nou, dan ziet u mijn motie. Dan heb ik even de inhoud helemaal afgedaan. En dan zal ik even voorlezen wat wij aan oproepen doen, voorzitter. Wij roepen op om artikel 7 lid 1 en artikel 9 van de subsidieregeling binnenstadsfonds als volgt te wijzigen. Nou, dan ziet u daar de oude tekst van die artikelen. Alleen dan is de gemeente moet dan minimaal 25% bijdragen en de hoogte van de provincie is maximaal 50%. Dus die bedragen, of die twee percentages zijn aangepast ten opzichte van het voorstel. Die motie heb ik dan bij deze ingediend. Dank u wel.
Dank u wel voor uw bijdrage. En de motie maakt deel uit van de beraadslagingen. Vervolgens is het woord aan de heer Moltmaker namens de VVD.
Dank u wel, voorzitter. De VVD hecht een groot belang aan de revitalisering van onze Drentse binnenstadcentra. Niet alleen voor de economie van die centra zelf, maar ook voor het vestigingsklimaat van de stad als geheel is een vitaal centrum van groot belang. De leegstand vreet zich naar binnen en er moet nu werk gemaakt worden van een herbestemming en concentratie van de kernwinkelgebieden. De ongebreidelde toevoeging van vierkante meters winkeloppervlak moet worden teruggedrongen. En wij zijn daarom een warm voorstander van stevig inzetten op een gezamenlijke aanpak door ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeenten als geheel. En het Provinciaal Binnenstadsfonds kan daarin een steuntje in de rug zijn om de betrokken partijen met elkaar om tafel te krijgen. Om daadwerkelijk tot uitvoering van het door ons zeer gewenste beleid te komen, mag het college van de VVD-fractie er serieus werk van gaan maken. En in de commissie is dat ook door het college al toegezegd. En ook dat bij eventuele stagnatie ze terug zullen komen naar de Staten om een bijstelling van de regeling te bespreken. Maar geef wat ons betreft het instrument nu eerst een kans om te gaan werken. Het provinciale budget is lang niet toereikend en er zal een flinke multiplier nodig zijn om daadwerkelijk het verschil te kunnen gaan maken. En daarvoor hebben wij andere partijen hard nodig, ook in financiële zin. De motie van GroenLinks vinden we sympathiek gezien het belang dat wij hechten aan de resultaten die we met het fonds beogen. Maar volgens onze fractie komt die motie te vroeg. Wij gunnen het college graag alle ruimte, maar om de regels al aan te passen voordat de eerste gesprekken hebben plaatsgevonden is voor de VVD te pessimistisch. Dat kunt u ook al aan onze premier merken, die zit daar heel anders in. Kortom, volop steun vanuit de VVD voor het college om aan de slag te gaan met de revitalisering van onze binnensteden. Hou ons op de hoogte van de vorderingen en bij stagnatie kunt u rekenen op een bereidwilligheid om noodzakelijke aanpassingen met u te bespreken, maar nu nog even niet. Dank u wel, voorzitter.
Dank u, meneer Moltmaker. Ik geef het woord aan mevrouw Kort van de PVV.
Ja, voorzitter, dank u wel. Uit het statenstuk blijkt misschien veel ambitie, maar geen middelen. Althans, in onze ogen veel te weinig. Maar eigenlijk gaat het ons wat ons betreft daar niet over. Wat we doen is veel geld uitgeven om te saneren. We breken daarmee winkeloppervlakte af om binnensteden compacter te maken. Natuurlijk willen steden een binnenstad met een uitstraling die aantrekkelijker is voor haar inwoners en bezoekers. Natuurlijk willen ze een gezellige, bruisende stad waar het goed toeven is. Maar voorzitter, wij vinden dat het primair een taak is voor de gemeente zelf en dat zij dus hun eigen verantwoordelijkheid daarin hebben. Wij moeten als provincie een gemeenteoverstijgende rol spelen en voor alle Drenthe opkomen. Wij moeten onze reserves niet afbreken om enkele gemeenten te helpen met iets wat geen meetbare effecten zal opleveren. Laten we ons in de Staten bezighouden met het grotere provinciale plaatje en eventueel investeren in iconische projecten, als die zich aandoen, die een uitstraling hebben en de naamsbekendheid van Drenthe verder vergroot. De gemeenten zullen zelf met hun ondernemers en hun inwoners ernaar moeten streven om hun stad up-to-date te houden. En daarom zullen wij dit statenstuk ook niet steunen. En dit is ook de reden waarom wij ook de motie van GroenLinks niet zullen steunen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Kort. Dan geef ik nu het woord aan de heer Reinders namens de CDA-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Kort, ook wij zijn blij met de regeling die getroffen is. We hebben in de commissie OGB een hele discussie gehad. Die wil ik niet overdoen, maar toch een paar punten nog even. De regeling, het hoofddoel, zo wij ook aangegeven van deze regeling, is het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlakte. En dat effect, dat willen we ook zien met deze regeling. We vinden ook dat de regels die rond deze regeling gemaakt zijn niet belemmerend mogen werken om dit doel te bereiken. Ook vinden we dat naast de provincie en de gemeente de marktpartijen nog zeker bij moeten dragen aan deze regeling. Het kan niet zijn dat alleen de overheid hier geld in steekt. We hebben de bedragen per gemeente al bepaald in deze regeling. En het is dus ook niet zinnig volgens ons om over percentages te gaan discussiëren. Belangrijker is de effecten te behalen met het geld wat beschikbaar gesteld is per gemeente. In OGB heeft het college al verschillende toezeggingen gedaan. Daar zijn we ook blij mee. Maar ook dat zouden we graag vandaag nog eens even horen hoe u daarin zit. Voorzitter, dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Reinders. Dan geef ik het woord aan het college. In eerste instantie aan de heer Bijl.
Voorzitter, dank u wel. Ik stel vast dat het, als het om de inhoud gaat van de regeling, er weinig verschil van mening is. We houden dus de PVV die zegt, we vinden dit geen goede regeling. Maar u zegt wel, wij willen wel geld steken in iconische projecten. En dat zal ik goed onthouden. Dat is alvast een belofte naar de toekomst. Dat soort projecten wordt elders nog wel eens afgedaan als prestigeobjecten, maar zo kinderachtig bent u niet. U zegt iconische projecten, daar willen wij graag onze reserves voor inzetten. Voor alle Drenthe. En niet voor een paar gemeenten, maar het gaat hier om 7 gemeenten. En ik denk dat ongeveer alle Drenthe wel gebruik maken, 1 keer of vaker, van de centra van die gemeente waar we het over hebben. Dus ik denk dat het nogal meevalt met de doelgroep. De inhoud nogmaals, dat is helder. Hè. We willen het aantal winkelmeters terugdringen. We willen de aantrekkelijkheid van een aantal kernwinkelgebieden vergroten, ook door functieverandering. En we willen daar ook middelen voor beschikbaar stellen. Het is niet alleen een provinciaal belang, maar het is ook een belang van de gemeenten, de regio's waarin ze functioneren en van de markt. En dat verklaart ook waarom we gezegd hebben, als dat een gedeelde verantwoordelijkheid is, laten we dan ook vanuit die 3 sectoren, de gemeente, de markt en de provincie, de voeding van deze oplossing, ook al is het misschien niet de hele oplossing, en dat is wel zeker, maar laten we de voeding vanuit die 3 sectoren plaatsvinden. We zijn gekomen tot een derde regeling. En ik herhaal nog een keer wat ook gezegd is in de commissie. Die 1/3 van de provincie, dat is geld. De inbreng van de gemeente en de markt kan behalve geld ook gebeuren in gebouwen, in grond. Inzet van ambtelijke uren, maximaal 10% hebben we het over gehad, mag projectkosten zijn. Dus op die manier kan op een diverse manier door gemeenten ook die eigen bijdrage geleverd worden. We hebben ook gezegd, dit is bedoeld om te versnellen, om aan te jagen. En we hebben ons tot doel gesteld om tussen nu en een half jaar helder te hebben voor die 7 gemeenten wat ze ermee willen. En ik doe de toezegging dat als er blijkt van problemen, dan komen we daarop terug. Maar we hebben ook met die gemeenten gesproken. En ons is nog niet gebleken dat die grote problemen zien. Sterker nog, er zijn een aantal gemeenten die nu al aandringen op een 2e ronde, omdat ze juist veel mogelijkheden zien. Nou, maar ik herhaal nog een keer de toezegging van het college. We gaan met die gemeenten in gesprek. Op basis van de regeling die we hiervoor hebben liggen, komen er problemen. Uiterlijk over een half jaar hoort u van ons of ze er zijn en hoe we denken dat te gaan oplossen. En als het gaat om de inbreng, wij zeggen ook niet dat het per onderdeeltje precies 1/3, 1/3, 1/3 moet zijn. Het gaat om het totaalpakket van de gemeente. In die zin zou de motie nog een verzwaring voor een gemeente kunnen zijn als ze op een onderdeel ook met minder dan 25% bijdrage iets tot stand zouden kunnen brengen, maar het in de totaalsom wel klopt. En in die zin moeten we ook creatief zijn, waarbij het doel voorop staat en niet een of andere achter de komma rekensom die de boel moet frustreren. Maar we willen met onze inzet van 13 miljoen, willen we een effect bereiken in waarde van minimaal 39 miljoen. Wij denken dat dat kan. En de toezegging is, als blijkt uiterlijk over een half jaar aan u te rapporteren dat we ergens tegen een probleem aanlopen, dan proberen we met oplossingen al dat aan u voor te leggen. Want het gaat om het doel, de weg ernaartoe. Nou, ik denk dat dat heel helder is. Ik ben wat aarzelend om onze ambtelijke organisatie te ontzien en daarvoor in de plaats van gemeentelijke organisaties elk kwartaal een A4'tje te laten aanleveren. Ik denk dat wij op de normale manier geregeld kunnen rapporteren. En ik denk dat het ook aardig is dat u in uw werkbezoek aan de gemeente dat betrekt om te kijken hoe het her en der gaat. Dus ik wil daar niet te precies zeggen van hoe dat gaat. Maar ik denk dat met het aangeven van een half jaar, dat u al in ieder geval een eerste ankerpunt hebt als het gaat om de rapportage in uw richting, inclusief mochten er knelpunten zijn. Dus voorzitter, u zult begrijpen, wij hebben geen behoefte aan een motie. Ik moet dan zeggen, ik ontraad haar. Maar ik denk dat met de toezegging die wij doen, dat we een heel eind in de goede richting komen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bijl. Ik check even bij u of er behoefte is aan een tweede termijn. Die is er in ieder geval bij GroenLinks en ook bij de heer Duut. Dan geef ik het woord aan de heer Duut.
Voorzitter, dank aan de gedeputeerde voor zijn toezegging. Na zijn eerste gespreksronde over een half jaar rapporteert hij terug. Ik ga ervan uit dat als u in de verloop van het hele proces, over die hele 3 jaar, als u
In uw contacten met de betrokken gemeente, als u dan weer tegen mogelijke problemen oploopt, dat u dan ook hier in de, bij ons terugkeert om te kijken hoe we dan gezamenlijk verder kunnen. Dus ik ga ervan uit, niet alleen de komende half jaar, maar ook als het nodig is, heel relevant, ook in de periode daarna. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Duut, voor uw inbreng in tweede termijn. Ik geef het woord aan de heer Kuipers van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb heel goed geluisterd naar de heer Bijl en we zijn het natuurlijk gewoon allemaal eens. Het moet gewoon een werkbare regeling zijn. Ik ben blij dat hij zijn toezegging over de rapportages die hij al had gedaan in de commissie, dat hij die heeft aangescherpt. Dat ook duidelijk is dat hij begin september, dus eigenlijk het eerste wat wij hier vinden als we terugkomen van reces, dat hij er dan ook ligt. Dat wij dan op dat moment, als er signalen zijn dat er cofinancieringsproblemen ontstaan, dat we dan kunnen ingrijpen. Dat is voldoende voor ons om op dit moment onze motie in te trekken. Ik wil nog wel een ander punt aanstippen. Want ik hoor dat in het betoog van de heer Reinders, maar ook in het betoog van de heer Bijl, hoor ik die 1/3, 1/3, 1/3. Provincie legt 1/3 in, de gemeente en private partijen. Maar als je goed kijkt naar de regeling, dan staat dat er helemaal niet. Er staat namelijk, de provincie draagt maximaal 1/3 bij en de gemeente minimaal 1/3. Dus het zou met de regeling zoals die op papier staat prima zou kunnen zijn dat de provincie 1/3 inlegt, dat de gemeente 2/3 inlegt en dat er geen privaat geld aan te pas komt, maar alleen overheidsgeld. Dus zo staat het in ieder geval in die regeling. Maar ik heb het de heer Bijl hier een paar keer horen zeggen en ook de collega's. Kan de heer Bijl dan aangeven dat op het moment dat er zo'n kwaliteitsplan wordt voorgelegd, als daar niet globaal ongeveer, zoals je net zei, ook wel 1/3 privaat geld in zit, dat het dan wordt afgekeurd. Oftewel, het kan niet zo zijn dat het volledig met publiek geld wordt gefinancierd, ook al is de regeling op papier wel zo ingericht. Dat zou ik hem graag nog horen zeggen. Verder zijn wij natuurlijk ook akkoord met het staatsstuk.
Dank u wel, meneer Kuipers, voor uw inbreng. Ik geef het woord nog aan de heer Moltmaker van de VVD-fractie.
Voorzitter, dank u wel. College, dank voor de beantwoording. Ik denk dat de doelstelling heel helder is. Die delen we met z'n allen. Ik denk ook dat het onmogelijk is om zonder private financiering iets voor elkaar te krijgen. Daarvoor is het bedrag wat wij inbrengen en wat we dan van de gemeente erbij zouden krijgen volgens mij gewoon te gering. Dus ik ga ervan uit dat de plannen die wij voorgelegd krijgen na de vakantie, dat die inderdaad zullen bestaan uit stevige ingrepen in de binnensteden, waarin zowel de vastgoedeigenaren als de ondernemers, als ook de overheidspartijen hun partijtje meeblazen. Dat is ook de enige manier waarop dit gaat werken. En ik denk dat dat ook de geest is van de regeling zoals die door het college is voorgesteld. Ik heb daar in ieder geval het volste vertrouwen in en dat gaan we in september dan vernemen.
Dank u wel, meneer Moltmaker. Ik kijk even naar mevrouw Kort. Heeft u behoefte aan een tweede termijn? De heer Reinders, niet. Prima, dan gaan we nu over tot stemming. Stel vast dat de motie van GroenLinks. Oh, sorry, ik ga te hard. Sorry. De heer Bijl namens het college.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Kuipers die zou uiterst teleurgesteld zijn als ik niet even kon reageren op zijn woorden, denk ik. Ik ben heel helder in onze doelstelling. En daar grijp ik ook maar even terug op de eerste woorden van mevrouw Kort. Die zei het is primair van de gemeente. Daarin verschillen wij niet van mening. Want de gemeenten die moeten aan de basis staan van het plan dat ze bij ons indienen. En wat wij willen is hen helpen bij het oplossen van een probleem. Dus de gemeenten die moeten het plan bij ons indienen. Samen met de markt en de provincie moeten we daar een oplossing in bieden. Ik denk dat u ook al hebt aangegeven dat die 39 miljoen in bruto zin, en dat is inderdaad minimaal, dat kan ook meer zijn, hè, als er meer bijdrage van gemeente of de markt komt, maar onze inzet is 13 miljoen voorlopig afgekaderd. Dat zal niet alles oplossen. Dus we moeten ook niet verwachten dat er in september hier 7 keer een totaalplan ligt van 7 gemeenten die alles oplost. Maar de plannen die ze voorleggen aan ons, en we hebben ze al uitgenodigd om dat al vrij snel te doen, zullen worden beoordeeld in een soort van totaalvisie die de gemeenten hebben op hun kernwinkelgebied. Nou, dat wordt een toets en we gaan ervan uit dat de 3 elementen die wij steeds noemen, markt, provincie, gemeente, willekeurige volgorde, alle 3 hun bijdrage leveren. Voor ons is 13 miljoen het kader waarbinnen we opereren. En wij rapporteren u in september hoe de stand van zaken is. En zoals gezegd, als er problemen geconstateerd worden, komen we daarop bij u terug. Als u daar voor ons een goede rol in kunt vervullen, kunnen we zelf de problemen oplossen. Dan vindt u het vast niet erg dat we dat met de gemeente oplossen. Maar dat is de kern van de zaak. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bijl. Dan gaan we nu over tot stemming. Stel vast dat de motie van GroenLinks met nummer 2017-5 is ingetrokken. Dan gaan wij stemmen over statenstuk 2017-777, regeling Binnenstadsfonds. U kunt nu stemmen. Er zijn 41 stemmen uitgebracht, 36 stemmen voor, 5 stemmen tegen. De fractie van de PVV heeft tegengestemd en de andere fracties voor. Daarmee is dit voorstel aangenomen. Gaan we verder met statenstuk 2017-778, startnotitie, revisie. Omgevingsvisie Drenthe. Ik geef het woord aan de heer Vorenkamp van de PVV-fractie.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter. Provinciale Staten dient volgens de beleidsbrief in dit plan tot de revisie van de omgevingsvisie aan te geven welk eindresultaat zij willen zien. Daar kom ik zo op terug. Ik concentreer me nu even op het knelpunt energielandschappen, hoewel er andere provinciale belangen genoemd worden, waardoor de fractie van de PVV vraagtekens bij geplaatst worden, zoals cultuur en sport, die volgens ons meer bij de gemeentelijke taken horen. Wie een kleinere overheid wil, dient bestuurlijke drukte te verminderen, toch? Wij zullen daar dan ook bij deze revisie aandacht aan schenken. Een van de 3 nieuwe onderwerpen die in deze revisie beschreven dient te worden, zijn de energielandschappen. Op pagina 16 wordt klimaatverandering reeds qua uitgangspunt als provinciaal belang genoemd. En op pagina 16 wordt het uitgangspunt, pagina 17 wordt het uitgangspunt met betrekking tot die energielandschappen beschreven. Het Klimaatakkoord van Parijs. De zogenaamd benodigde drastische vermindering van CO2-productie en de hiermee samenhangende te formuleren Drentse ambities voor de productie van hernieuwbare energie. Vanmorgen hebben we dat nog gehoord. In 2050 moet en zal Drenthe energie-neutraal worden. Voorzitter, wij willen graag meedenken over duurzame energie in Drenthe. Maar wij wijzen deze klimaatalarmistische dwang, die wijzen wij af. Voorzitter, nu heb ik in de laatste commissie Omgevingsbeleid al uitgelegd dat deze ambities, zoals ook in het Nederlands Energieakkoord vastgelegd, op nationaal niveau al helemaal niets bereiken. Geen meetbaar resultaat voor de temperatuurstijgingsvermindering opleveren. Moet ik nog uitleggen dat de Drentse ambities dan al helemaal geen impact hebben? Ook al zou de CO2-productie van Drenthe 0 zijn en blijven. Eigenlijk zou vanwege de gezamenlijk gedragen voorwaarden die in het begin stond, in die beleidsbrief stond, aangeven dat het eindresultaat van dit plan, vanwege dat eindresultaat wat dus niet meetbaar is, zou iedere fractie dit plan op dit onderdeel moeten afwijzen. Immers, er is en valt geen eindresultaat zo meteen te zien in klimatologische zin naar realisatie van die energielandschappen. Of zijn die energielandschappen zo meteen soms een doel op zich? Dat lijkt erop. Voorzitter, de stellingname van de PVV is, wij gaan geen grote bedragen stoppen in maatregelen die praktisch niets opleveren en werken daar ook niet aan mee. Dat hebben we bij het Binnenstadsfonds zo net niet gedaan. En dat gaan we ook voor de energielandschappen niet doen. Grote landen zoals China, USA, India, Brazilië, etc. nemen het voortouw ook niet. Waarom zou Europa, Nederland en Drenthe dat dan wel moeten doen? Zo is het helemaal zinloos. Voorzitter, wij zouden bij die energielandschappen graag een ander beeld willen scheppen. Namelijk een van reële lastenvermindering voor onze burgers in Drenthe. Doordat de energielasten van ze zouden verminderen door deze energielandschappen. Maar voorzitter, de ontwikkelingen gaan helemaal een andere kant op. Enerzijds bedrijven en coöperaties die ervan profiteren, met behulp van SDE-subsidies en investeringssubsidies. En anderzijds onze inwoners, die rechtstreeks de rekening van dat profijt moeten betalen, middels hun steeds maar oplopende energierekening. En Drenthe zou daaraan mee moeten werken door energielandschappen te creëren. De PVV doet daar niet aan mee. Voorzitter, in de rest van dit plan staan wat ons betreft zinnige zaken. Maar vanwege de beschreven uitgangspunten in zaken dit onderwerp zal de PVV-fractie niet kunnen instemmen met dit plan. Tot zover.
Dank u wel, meneer Voorenkamp. Ik vraag de heer Stelpstra om een reactie vanuit het college te geven.
Ja, voorzitter, ik denk dat we daar redelijk kort in kan zijn. Het was meer een stemverklaring van de PVV, denk ik, dan dat mijn vragen werden gesteld. Het zit redelijk simpel. Deze staat hebben beleid vastgesteld dat wij in 2050 energie-neutraal kunnen willen zijn. U zegt, u doet er niet mee, maar ik ben dan toch wel zo netjes in dit college om het beleid dat deze staat hebben vastgesteld uit te voeren. Daarvan onderdeel maakt dat we een aantal maatregelen moeten nemen die in het landschap effect zullen hebben in de ruimtekortening. En daarom is dit hoofdstuk noodzakelijk. En ik denk dat wij gewoon fundamenteel van mening verschillen. En dat geloof kan ik u helaas niet geven. Ik neem daar kennis van.
Dank u wel voor uw reactie. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Die is er niet. Dan brengen we dit voorstel nu in stemming. Aan de orde staat een stuk 2017-778, startnotitie revisie omgevingsvisie Drenthe. U kunt nu stemmen. We zijn aan het stemmen. Hiermee zijn 39 stemmen uitgebracht, 34 voor, 5 tegen. Alle fracties hebben voorgestemd met uitzondering van de PVV-fractie. Daarmee is het voorstel aangenomen. We gaan verder. Statenstuk 2017-769. Voorstel van de begeleidingscommissie Accountant. Financieel toezicht 2017 BZK. Ik geef het woord aan de heer Smits van de fractie van de VVD.
Optimist. Ja, ik sluit mij volgaarne aan, dank u wel voorzitter, bij de zin over het optimisme zoals het door collega Motmaker is uitgesproken. Ik herken mij daar volledig in. Maar nu is aan de orde het financieel toezicht door BZK. En ja, dat heeft natuurlijk een hoge mate van ritueel gehalte ieder jaar. Dan, rond deze tijd dan bespreken we die brief. Er staat ook ieder jaar ongeveer hetzelfde in. En mijn fractie heeft ook geen problemen met het conceptbrief zoals die er ligt en aan het ministerie van BZK wordt gestuurd. Want als je kijkt naar de situatie zoals geconstateerd, ja, dan zegt de minister, er is sprake van een structureel en reëel evenwicht in de begroting. En de minister constateert ook dat zowel de begroting als de meerjarenraming, dat die sluitend zijn. Eigenlijk niks aan de hand. Maar toch, voorzitter, er was één ding wat mij bij lezing wel intrigeerde. En dat ging over de aanbeveling die gedaan is in relatie tot de actualiteit van de financiële gegevens van aan de provincie verbonden partijen. Voorzitter, het is niet de eerste keer dat wij in dit huis de actualiteit van die financiële gegevens, dat wij die adresseren. En als financiële gegevens van aan de provincie verbonden partijen niet tijdig aan ons ter beschikking wordt gesteld, dan kan dat duiden op meerdere situaties. En een van de mogelijke situaties is dat er bij de desbetreffende instelling iets aan de hand is. En dat zou maar zo kunnen. Als ik het goed heb, dan bespreken wij over ongeveer een maand de financiële situatie van één van aan de provincie verbonden partijen. En daar is echt iets aan de hand. En daar hebben we ook heel lang niet tijdig de stukken gekregen die we wel zouden moeten krijgen. Voor een aantal verbonden partijen, we spreken dan over gemeenschappelijke regelingen, daar is zelfs een wettelijke plicht voor dat die gegevens tijdig moeten worden verstrekt. Uit de reactie van het college blijkt ook dat dat punt herkend wordt. En het college zegt ook, daar gaan we aan werken. Dat gaan we doen samen met PS. En in de beleidsbrief die in het statenstuk is opgenomen, daar wordt verwezen naar de werkgroep programmabegroting om daar dat verder te concretiseren. Nou, dat is nu mijn vraag. Mijn vraag aan het college is, wat is het idee hierover? Hoe gaan we dit nou doen? Zoals gezegd, het is niet de eerste keer dat we deze problemen adresseren. Er is ook wel eerder geprobeerd daar werk van te maken, maar tot op heden wil dat nog steeds niet goed lukken. Dus wat gaan wij nu anders doen? Ik vraag aan het college om daarbij een onderscheid te maken tussen die gemeenschappelijke regelingen, waar dus een wettelijke plicht bestaat, en de overige verbonden partijen, waar er niet sprake is van een wettelijke plicht, maar wel van een hoge mate van wenselijkheid dat de financiële informatie tijdig en compleet aan Provinciale Staten wordt gestuurd. En mijn tweede vraag, dus de eerste vraag is, hoe gaat het college dat nou precies doen? Komt er een plan van aanpak? Komen er acties? Kunnen we dat op de een of andere manier toetsen of volgen? Gaat het iets anders opleveren? En mijn tweede vraag is, en wanneer gaan we daar nou effect van merken? Dus dat we niet weer over enige tijd vaststellen, ja, het is allemaal vervelend, het is jammer, maar we hebben niet de gegevens die we eigenlijk wel zouden moeten hebben van verbonden partijen. Nogmaals over de tekst in de brief, daar zijn we akkoord mee, het is allemaal prima. Maar deze twee vragen die wou ik toch nog even bespreken. Tot zover.
Dank u wel, meneer Smits, voor uw inbreng in eerste termijn. Ik geef het woord aan de heer Vechter namens de fractie van het CDA.
Ja, nu de fractie van de VVD even de positieve en optimistische flow ook in deze zaal uitspreekt, verwacht u natuurlijk van mij dat ik nu ga vragen om eerst staande het Wilhelmus te gaan zingen. Maar dat zal ik toch maar niet doen. Maar u kunt vast beginnen met oefenen voor zover dat nog nodig is. Het is natuurlijk goed om vast te stellen dat provinciale staten verheugd zijn dat de toezichthouder van het ministerie van BZK tot de conclusie is gekomen dat toezicht achteraf door het ministerie voldoende is. En dat de provincie zich houdt aan de geldende wet en regelgeving. Dat mag ook van de provincie worden verwacht. En het is altijd mooi als een toezichthouder dan ook tot die conclusie komt. De aanbeveling over gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen hadden wij er natuurlijk ook even uitgelicht. Ik denk dat collega Smits daarover al voldoende heeft gezegd in zijn bijdrage. Met dien verstande dat ons verwachtingspatroon net iets hoger ligt. Dus onze concrete vraag aan het college is: welke stappen zijn er al gezet om ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke regelingen inderdaad voldoen aan hun wettelijke informatieplicht? En ik zou zeggen, wij moeten als staten daar gewoon niet te veel geduld mee hebben. We moeten dat gewoon indien nodig afdwingen, maar wij verwachten gewoon dat dat in orde komt. Dus wij sluiten ons op dat punt ook bij de fractie van de VVD aan. En uiteraard stemmen wij ook in met de conceptbrief zoals die is voorgelegd. Einde bericht, voorzitter.
Dank u wel, meneer Vechter. Ik geef het woord aan de heer Bijl.
Voorzitter, dank u wel. Het ene verwachtingspatroon is nog hoger dan het andere, al of niet met Wilhelmus. Ik heb ooit het Wilhelmus nog eens taalkundig en redenkundig moeten ontleden, alle coupletten, omdat ik iets verkeerds had gedaan op school. Maar dit terzijde. Ik heb wel veel geleerd van ontleden. Voorzitter, ik denk dat het goed is, want dit is ook aan de orde geweest in het gesprek wat we hadden met de commissie die ik erover mocht hebben. Dat wij als college terugkomen met de beantwoording van deze vraag. Het is helder dat de gemeenschappelijke regeling met de wettelijke plicht zich daaraan moeten houden. Dus dat is geen verschil van mening. We moeten ook kijken hoe we ook de verbonden partijen zo goed mogelijk hierin kunnen krijgen. Er zit ook wat praktische bezwaren aan, heb ik wel begrepen, als het gaat om beschikbaarheid van accountants en accountantsrapporten op tijd. En het voorbeeld waar we de volgende maand over gaan hebben, dat is denk ik wel een heel bijzonder voorbeeld, omdat dat ook te maken heeft met bijzondere omstandigheden. Het is niet voor niks dat een jaarrekening voor een tweede keer moet worden opgemaakt. Dus dat is wel een heel bijzonder voorbeeld. Wat ik wil toezeggen is dat ik op korte termijn terugkom naar de Staten vanuit het college hoe we denken met het plan van aanpak dit te gaan doen. En ook een inzicht te geven in hoeverre de stappen inmiddels concreet zijn gesteld. Want dan beantwoord ik beide vragenstellers. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bijl. Ik kijk eventjes naar de overkant of er nog behoefte is aan een tweede termijn. De heer Smits.
Even van de plaats, voorzitter, als u het goed vindt. Kan de gedeputeerde ook aangeven wat hij verstaat onder op korte termijn?
En de heer Vechter.
Dank u wel, voorzitter.
Meneer Bijl.
Dan sluit ik me bij de mores aan van de statenleden vanaf de plek. Dan wil ik voor de zomervakantie daarmee komen.
Dank u wel. Dan hebben we daarmee de beraadslagingen gehad en kan het voorstel in stemming worden gebracht. Aan de orde staat een stuk 2017-780, financieel toezicht 2017 BZK. U kunt nu stemmen. U heeft allemaal voorgestemd, is met algemene instemming aangenomen. Daarmee zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering. Er rest mij niets anders dan deze te sluiten. Dank u wel. Nog heel kort even een kleine aanvulling. Gezien het vroege tijdstip waarmee wij vandaag deze vergadering hebben afgerond, heeft niemand eigenlijk nog een geldig excuus om niet naar de Internationale Vrouwendag te gaan. Dus ik roep u allen op, we zien elkaar straks in Emmen.